Dit is de Brand Doctors podcast. Een podcast voor organisaties die meer waarde willen leveren aan hun klanten. Over strategisch merkdenken en alles wat daarbij komt kijken. De Brand Doctors podcast.
Nog nooit is de werkloosheid zo laag geweest. Ondanks alle uitdagingen waar we anno 2022 voor staan, is het vinden van werk er geen. Het vinden van geschikt personeel daarentegen, daar liggen voldoende professionals wel wakker van. Met een sterk vergrijzende samenleving zagen we het misschien al langer aankomen. Het aantal werkende Nederlanders daalt immers in verhouding. Maar tegelijkertijd blijft het aantal banen ook groeien. Mede door de EU en de overheid gevraagde transitie naar schone energie, de digitalisering die doorzet. Ja, er zijn gewoon meer mensen nodig. Vaak ook nog met specifieke kennis en vaardigheden. En waar in voorgaande jaren de krapte op de arbeidsmarkt alleen nog in een aantal sectoren te zien was, en er tegelijkertijd in andere sectoren nog sprake was van een ruime arbeidsmarkt, deelde het UWV eerder dit jaar dat de krapte nu in vrijwel alle sectoren te vinden is. En meer dan 80% van de werkende mensen in een krappe markt werkt. En daarmee wordt het steeds belangrijker om ook in de rol van werkgever over je merk na te denken. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Vandaag spreek ik met Esmee Maton, recruitment marketeer bij Royal Haskoning DV. En Peter van der Schouw, stratege bij Brand Doctors. Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel. Esmee, ik begin graag bij jou. Je bent recruitment marketeer bij Royal Haskoning. Vertel, hoe ben je in deze rol terechtgekomen?
Ik ben toen een paar jaar geleden afstudeerde gaan werken als marketeer bij een arbeidsmarktcommunicatie onderzoeksbureau. Dus die deden allemaal onderzoeken naar verschillende doelgroepen en kijken hoe kun je daar dus een strategie op aansluiten. Daar deed ik de productmarketing, dus nog niet zozeer het recruitment marketing stukje. En toen dat bedrijf eigenlijk op ging splitsen, kreeg ik de kans om de arbeidsmarktcommunicatiekant op te gaan. Dus toen ben ik aan de slag gegaan bij Employer Brander BV als projectmanager. En daar heel veel verschillende opdrachten gedaan met veel verschillende bedrijven. Werk ik bij websites, strategieën, campagnes. Bij grote bedrijfjes, kleine bedrijfjes, heel veel kijkjes in de keuken gehad. Superleuk, heel waardevol als eerste stap eigenlijk in je carrière. Maar wat ik daar soms een beetje miste was het lange termijn effect. Dus als je ergens binnen bent gekomen, je helpt ze ergens mee. Wat heeft dat nou opgeleverd? Dus toen besloot ik vorig jaar eigenlijk de stap te maken naar de andere kant, zoals ik dat altijd noem, de corporate kant. En bij een bedrijf te gaan werken en daar gewoon intern te gaan zitten op een afdeling en daar wat op te gaan bouwen. En dat werd Royal Haskoning DFV. Daar zit nu een jaar. Daar was ik de eerste marketeer in het team. Dus eigenlijk alles from scratch op moeten zetten. En is heel erg leuk en heel waardevol. Dus dat is in het kort hoe ik hier terecht gekomen ben.
Fijn dat je er bent. We gaan vast veel van je leren vandaag. Peter, jij bent stratege en partner bij Brand Doctors. Ik ben benieuwd, waarom is employer branding zo belangrijk voor jou? Waarom vind je dat interessant?
Ja, ik vind de employer branding een ontzettend interessante ontwikkeling. Omdat wij bij onze klanten zien dat de uitdaging in sommige gevallen niet meer zozeer ligt bij, of wat minder ligt bij het aantrekken van en behouden van nieuwe klanten. Maar veel meer aan de medewerkerskant. En we zien dat het merk daar ook een hele belangrijke rol in kan spelen. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat je ziet dat de vakgebieden HR en marketing eigenlijk in elkaar schuiven. Omdat je elkaar kan versterken. Wat marketing al heel lang doet. Het zoeken naar klanten, je had het net ook over doelgroeponderzoek, het definiëren van klantbehoeften en op basis daarvan proberen relevant te zijn. Met een product of met jouw merk. Ja, diezelfde principes gelden eigenlijk ook voor het vinden en boeien en behouden van medewerkers. Dus er zijn heel veel parallellen. En bovendien, wat ik zelf wel leuk vind in ons werk, als het gaat over merkpositionering, dan zijn we denk ik een heel mensgericht bedrijf. Natuurlijk, we zijn bezig met bedrijven die maken producten of diensten, zoals Royal Haskoning, engineering diensten en ook producten, digitale producten. Maar wij doen het ook altijd op een manier waarbij we de mens heel erg centraal zetten. Dus de klant en de eigen medewerkers. En die hebben ook in positioneringstraject altijd al een belangrijke rol gespeeld. En nu zie je dat die employer branding kant ook steeds belangrijker wordt. En het eigenlijk één geheel wordt. Het in elkaar schuift. Dus klantmarketing, medewerkersmarketing, als je het zo wil noemen. Dat doe je eigenlijk vanuit één centraal concept. En dat is het merk.
Ja, mooi. Ik ben benieuwd. We gaan het uitgebreid hebben over het merk en over het werkgeversmerk vandaag. Even beginnen met de uitdaging die we hebben. Want Peter, jij zei het eigenlijk ook al. Het vinden van goed personeel, van het juiste personeel, van voldoende personeel en dat behouden. Dat is meer en meer een uitdaging. Esmee, kun je iets over vertellen hoe jullie binnen Royal Haskoning daarmee omgaan of wat je tegenkomt?
Ja, tuurlijk. Die uitdaging is enorm. Het verschilt een beetje per doelgroep nog wel. Soms zijn junioren nog wel redelijk makkelijk te vinden als je vroeg aanwezig bent in het proces, dus op de campus er al staat. Dus het probleem ligt bij ons voornamelijk op medior-senior rollen. Die zitten vaak goed op hun plek. Die hoeven niet zo nodig weer de overstap te maken. Dus die moet je wel echt gaan overtuigen met meer dan een mooi geldbedrag. Want als ze ergens goed op hun plekje zitten, gaan ze niet meer over daarvoor. Vooral niet omdat we ook nog eens vrij specialistische rollen hebben. Mm-hmm. Dus nou, ik las volgens mij vanochtend op nu.nl weer zo'n nieuw artikeltje met dat er nu iets van 140 vacatures per 100 werklozen zijn.
Yeah.
Nou, daar zit natuurlijk ook nog eens niet eens, die 100 werklozen matchen niet met jouw vacature. En hoe specialistischer de rol is, hoe minder die match er ook nog eens is.
Yeah.
Dus we hebben misschien 2, 3, 4 beschikbare mensen in die rol soms. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je die overtuigen om bij jou te solliciteren? Dus dat merken wij heel erg. En ja, de oplossing hebben we nog niet gevonden, helaas. We zijn druk bezig met, nou, dus ons werkgeversmerk. Wie zijn we? Waar staan we voor? We proberen wat meer aanwezig te zijn. Meer de werknemers in de spotlight te zetten. Dus meer die te laten vertellen over wat doe je nou eigenlijk? En wat maakt dat leuk?
Yeah.
Want dat is ook natuurlijk gewoon veel betrouwbaar. Dat als wij als Royal Haskoning iets zeggen. Dus de uitdaging is enorm. Gelukkig heeft iedereen het besef ook binnen het bedrijf dat het niet zo makkelijk meer is.
Nee.
Dus de verwachtingen zijn gelukkig iets naar beneden bijgesteld. Dat ze niet meer denken dat ze binnen een week een goede kandidaat hebben. Maar goed, zodra ik het antwoord heb, dan ga ik het een beetje delen wat de oplossing is.
Ja, dan hou ik me aanbevolen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat, wat je zegt, hè, dat als je een vacature hebt en je hebt überhaupt eigenlijk maar 4 geschikte kandidaten, dat als je hem eenmaal gevuld hebt, dat je hem ook graag gevuld wilt houden.
Ja.
Is dat een grote uitdaging voor jullie ook? Of is het eigenlijk meer echt aan de wervingskant?
Ik zit niet heel erg in onze HR-cijfers, moet ik zeggen. Ik weet wel dat we wat uitloop hebben. Dat is niet super groot. Mm-hmm. Volgens mij hebben we gewoon een beetje zoals onze concurrenten dat ook hebben. Ja, weet je hebt altijd mensen die bij je weggaan. Dat heb je overal. En het liefst wil je iedereen binnenhouden. Maar we hebben niet een extreem hoog verloop. Dus het is deels vervangingsvraag, maar deel ook gewoon groei. Want nou, wat jij ook al zei, klanten binnenhalen is niet zozeer meer dat probleem. De opdrachten die komen wel. Want je hebt de klanten die blijven terugkomen, je hebt nieuwe klanten. Maar we hebben niet meer de mensen om de projecten te doen.
Nee.
Dus dan moet je of nee gaan verkopen, want we willen niet input op kwaliteit. Of ze moeten langer wachten. Dus het is, vervangingsvraag is maar een klein stukje.
Ja.
Het is vooral die uitbreiding van je teams. We willen groeien als bedrijf. Nieuwe kanten op, nieuwe diensten aanbieden. Maar ja, daar heb je mensen voor nodig. Dus de uitstroom is niet zo heel erg zeer het probleem. Dat zou maar een druppel op de groeiende plaats zijn als je die oplost.
Ja.
Ja.
En hoe zie jij dat, Peter, ook bij andere organisaties? Jij werkt ook veel in de IT. Nou, ik geloof dat er, als er één sector is waar naast de engineering kant waar om personeel wordt gevraagd, is het daar wel. Maar wat zie jij over de linie bij andere organisaties gebeuren? Herken jij dit heel erg?
Zeker, er zijn een aantal branches waarbij overigens ook in de zorg. Wij werken ook voor bijvoorbeeld een bedrijf in de tandheelkunde, hele grote speler. Die kunnen met geen mogelijkheid aan tandartsassistenten komen. Dus ja, het is een heel breed probleem. En ik denk dat als je het dan hebt over je werkgeversmerk. Dat het dan net als weer bij consumentenmarketing gaat over differentiëren.
Mm-hmm.
Dus dan gaat het erover waarin zijn wij dan anders.
Yeah.
En dan moet je dus veel dieper graven naar dan misschien veel mensen vanuit een traditioneel perspectief gewend zijn. Het gaat niet meer zozeer alleen maar over arbeidsvoorwaarden of over of je een mobiliteitsbudget krijgt. Dat is eigenlijk randvoorwaardelijk. Of hygiëne geworden.
Mm-hmm.
Maar gaat het echt over het verschil maken op een andere manier.
Yeah.
En bij wat voor bedrijf kom ik dan terecht? En is het een cultuur waar ik bij pas? Kan ik me ontwikkelen? Draag ik bij aan iets meer dan alleen maar de winst of de winstgevendheid voor de aandeelhouders?
Yeah.
En of kan ik op een andere manier ook nog betekenisvol zijn? Dan gaat het over heel andere dingen dan de traditionele arbeidsvoorwaarden.
Ja, het wordt eigenlijk menselijker als ik het zo hoor.
Ja.
Ja. Herken je dat ook?
Ja, zeker. Ja, weet je, het salaris dat heb je nodig om je rekeningen te betalen. Maar salaris krijg je overal. En
yeah.
Je moet ergens willen werken omdat het aansluit bij je eigen normen en waarden. Bij je eigen persoonlijkheid. En dat red je niet meer met arbeidsvoorwaarden. Dus het wordt steeds menselijker.
Ja, zeker. Tegelijkertijd, in voorbereiding van deze podcast had ik ook wat artikelen te lezen en wat cijfers. En ik las van het CBS dat in 2040 meer dan 25% van onze bevolking 65 plus is. Dus een kwart van de beroepsbevolking is al met pensioen. Nou, dat betekent dat de schaarste op de arbeidsmarkt, de krapte op de arbeidsmarkt, alleen maar groter wordt en personeel is schaarser. Toen dacht ik, ja, heeft het dan nog wel zin om puur op het merk of je werkgeversmerk te richten of het aantal geld? Of moet je ook, hoe kun je daarop voorbereiden? Zijn er ook nog andere manieren? Of is dit de enige route?
Ik denk niet dat het de enige route is. Het is je basis, want je werkgeversmerk moet in orde zijn. Maar ik denk dat we met z'n allen ook wat meer open moeten staan voor de andere manier van instroom. Dus gaan kijken naar zij-instromers, gaan kijken naar vluchtelingen. Wij werken samen met de vluchtelingenorganisatie. Om te kijken hoe kunnen we die misschien een plekje geven. Want oké, die spreken misschien niet de Nederlandse taal. Mm-hmm. Maar die hebben soms hele goede engineeringsvaardigheden. En die Nederlandse taal, die komt dan wel.
Ja.
Dus je moet veel meer gaan kijken naar dat soort alternatieve manieren. Want ja, wat je zegt, als iedereen met pensioen gaat en er komen niet heel veel nieuwe mensen bij, dan houdt het een keer ergens op. Dan is de vijver een keer helemaal leeg. In plaats van bijna leeg.
Ja.
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 Dus het is niet de enige oplossing, nee.
Nee, en dan heb je nog bedrijfstakken. Zelfs als je dat soort veel onconventionelere perspectieven volgt. Inderdaad wat je zegt, zijnstrooms, vluchtelingen. Dan nog krijg je op sommige plekken in Nederland, krijg je voor bepaalde functies, krijg je gewoon de mensen niet meer. Een zorgbedrijf in de kop van Noord-Holland, dat kun je gewoon demografisch uitrekenen. Die krijgen gewoon over 5 jaar niet meer genoeg mensen om aan de daar ook sterk stijgende zorgvraag te voldoen. En dan heb je het nog over heel andere dingen. Dan los je het niet eens meer op met werving en selectie. En zelfs niet met binden van mensen. Dan moet je echt gaan nadenken over hoe gaan we bijvoorbeeld anders organiseren, zodat we niet efficiënt of eigenlijk niet wezenlijk werk eruit halen. Overbodig werk hebben we het dan over. Wat heel moeilijk natuurlijk heel subjectief is. Dan word je ook gedwongen om na te denken over de kwaliteit van je dienstverlening. Je had het net over behoud van kwaliteit. Maar in sommige sectoren zullen ze echt moeten gaan. We gaan alleen nog maar noodzakelijke zorg verlenen.
Ja.
En niet meer wat zorgverleners gewend zijn. Mensen soms helemaal pamperen bijna. Hè. Dat is wat mensen ook die vanuit het hart zorgverlenen ook heel graag willen doen. Maar zal je daarin keuzes moeten maken.
Ja.
Zulke consequenties heeft het.
Ja.
En dat is het perspectief voor de komende 10 jaar.
Ja.
Zo serieus is het.
We hebben het er al even over gehad. Hè. Het belang van het merk en het werkgeversmerk. In de introductie hadden we het eigenlijk ook al over het merk richting klanten toe. Meer de commerciële aspecten daarvan. En eigenlijk ook het belang van het merk als werkgever. Tegelijkertijd vraag ik me wel eens af, zijn het nou twee verschillende dingen? Bestaat er zoiets als een werkgeversmerk? En is dat anders dan je corporate merk of het merk aan zich?
Ja, absoluut. Vooral, kijk, wij hebben engineeringsdiensten. En dan ga je naar je klant vooral op kwaliteit zitten. En op waarom wij beter zijn, waarom wij de beste brug bouwen, bij wijze van spreken. Terwijl voor de engineer die je aan wilt trekken, is dat niet per se heel interessant, want die ontwerpt die beste brug. En of je dat nou bij ons doet of bij de concurrent, dat product is voor hem hetzelfde en dienst. Terwijl die heeft weer hele andere behoeften dan een klant. En natuurlijk zitten er overlappingen.
Yeah.
Want wij doen projecten, het grootste deel wat ook nog iets bijdraagt aan de samenleving. Is het een heel vervuilend project, dat gaan wij niet doen. En dat vindt een medewerker ook belangrijk. Dus er zitten zeker overlappingen in. Maar je hebt twee hele andere doelgroepen. Je consumentendoelgroep of je dienstendoelgroep is heel anders dan je arbeidsmarktdoelgroep.
Ja.
En zelfs je arbeidsmarktdoelgroep kan je niet over één kam scheren. Want bij ons wil een mechanical engineer misschien wel weer iets heel anders dan een data scientist. Want die zoeken we ook. En ook weer iets heel anders dan een programmeur.
Ja.
Dus zelfs daar moet je weer differentiëren in doelgroepen.
Ja. En het klinkt heel logisch tegelijkertijd. Het maakt het ook complex. Hoe zorg je dat je daar voldoende in kunt differentiëren en echt een soort van voldoende verschillende gezichten kunt laten zien, maar dat de kern wat erachter zit wel in stand blijft staan en ook herkenbaar blijft? Is dat te doen?
Ja, nou, ik denk wat jij zegt, Esmee, dat gaat misschien nog wat meer over de heel specifieke propositie. Maar daar loopt dan wel, denk ik, het merk als een soort rode draad doorheen.
Mm-hmm.
Als je bijvoorbeeld kijkt, wij hebben een project gedaan voor NS. En wat jij zegt, hebben inderdaad horeca-medewerkers totaal andere behoeften als IT'ers die voor de NS werken. Maar ze willen wel allemaal het gevoel hebben dat ze bij een bedrijf werken wat iets doet voor Nederland. Waar je kan ontwikkelen. Waar een bepaalde cultuur heerst. Waar je misschien wel niet zo hiërarchisch. Misschien ook nog wel wat laken voor de schaar. Maar daarin is, zeg maar, als je het hebt over merkwaardes of cultuur. Ja, dan kan er denk ik maar één merk zijn in die zin. En dat is, die hangt als een soort paraplu over al die proposities heen. En ik ben het met je eens, die proposities moet je differentiëren naar doelgroep. Ja,
dat hebben we ook intern gedaan met ons EVP-traject, Employer Brand traject. We hebben onderzoek gedaan naar de verschillende doelgroepen. Maar vooral daar op zoek gaan, wat is de rode draad er doorheen? Mm. Dus wat wil iedereen en waar moet je gaan differentiëren? Ja. Want je wil één krachtig verhaal hebben. Mm. En dan wil je, als je bijvoorbeeld in praktisch niveau gaat kijken naar je campagnes, dan wil je kunnen tweaken op local needs, op doelgroep needs. Maar je wil wel de rode draad inderdaad er doorheen kunnen vinden. Want je bent één bedrijf, je bent één merk. Mm-hmm. Dus dat is soms uitdagend, want soms lopen die behoeftes heel erg uiteen. Maar goed, ja, ik ben het met je eens inderdaad. Je moet één merk zijn.
Ja, het is beide waar. Jij hebt ook gelijk, want het zijn ook verschillende proposities. Met totaal andere behoeftes. Maar telt op naar één geheel.
Ja.
En dat kan het denk ik ook sterker maken.
Het is bijna een soort circus tent. Met in de nok staat je merk. En daaronder alle spijlen richting doelgroepen. En proposities die je aan wil bieden en die misschien wel sterk uiteenlopen, maar bij elkaar wel optellen tot één kern, waarmee het een stevig fundament wordt. Maar gebeurt het eigenlijk wel eens dat, kijk misschien naar jou Peter, dat organisaties naar hun klanten toe echt een ander geluid moeten of willen laten zien dan dat ze intern naar hun werknemers of toekomstige werknemers laten zien of waar die behoefte aan hebben. Kan dat überhaupt?
Je kan niet. Wat je niet wil is dat er een hele grote kloof zit tussen wat je probeert te vertellen naar buiten toe en dat mensen dat vervolgens niet aantreffen. Ik ken ook voorbeelden van een organisatie waarbij ze zich heel erg profileerden met twee woorden, durf en drive. Best wel leuk als je jong bent. En trouwens jong, het heeft niks met leeftijd te maken.
Of je ambitieus
bent. Ja. Nee, of je aangesproken voelt door ik mag je mijn durf laten zien, lef laten zien. En er is ruimte voor mensen die ondernemingszin hebben. En vervolgens troffen ze een organisatie aan waarbij eigenlijk heel hiërarchisch was en je door allemaal hoepeltjes moest springen. En wat je dus ziet, als dus die binnenkant en de buitenkant niet matcht, ja, dan krijg je dus heel snel een deel van de mensen die dan meteen weer afhaakt.
Mm-hmm.
En daar zochten ze mensen van buiten. In een overheidsorganisatie die mensen zoekt. Juist mensen zoekt met een heel ander soort achtergrond. Ja. Durf en drive, een mooi verhaal. Maar ja, als mensen dat niet vinden, dan vertrekken ze weer. En dan werkt het dus niet. Dus nee. Ik denk dat in een werkgeversmerk ambitie moet zitten. Als je alleen maar opschrijft wat je bent, ja, er moet ook een beweging naar voren. Want jij gaf ook al aan, je wil groeien. Dus je hebt ook nieuwe competenties nodig. Dus dat moet je meenemen. Die beweging naar voren. Maar de gap mag niet te groot zijn.
Nee.
Want dan raak je mensen kwijt. En dan hebben we het ook, dan heb je het ook over dingen als over een duurzame match. En ik denk dat employer branding ook heel belangrijk is om juist een duurzame match te maken. Zodat je ook de mensen vindt, wat jij ook zei, die jullie straks nodig hebben. En dat zijn misschien nog wel meer data scientists. En daar wil je ook op voorciteren.
Ja. Bovendien niks zo kostbaar als nieuw personeel werven, onboorden en dan weer kwijtraken. Ja. Dus dat wil je sowieso voorkomen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Hoe weet je eigenlijk hoe je werkgeversmerk ervoor staat?
Vragen. Vooral daar heb je waar HR en marketing elkaar nodig hebben. HR is natuurlijk continu, vooral recruitment, in contact met de doelgroep. Mm-hmm. Die spreken de doelgroep elke dag met nieuwe kandidaten tijdens sourcing. En het is heel makkelijk om dan ook gewoon te vragen als iemand het of ze wel doorgaan of niet doorgaan in het proces. Maar wat was nou eigenlijk je gedachte over ons toen je hier solliciteerde? Wat was je beeld?
Ja.
En dat kan je ook doen als iemand net 2-3 maanden binnen is. Pak je telefoon en bel even op om te vragen, hoe dacht je hier van tevoren over en hoe ervaar je het nu?
Ja.
Want je kan heel erg gaan bedenken achter je bureautje hoe de arbeidsmarkt jou ziet. Maar het is heel erg makkelijk om gewoon te vragen. Ja. Want we hebben het contact elke dag.
Ja.
Dus dat hoeft niet heel moeilijk te zijn.
En wat zijn dan parameters of variabelen waar je op let? Is dat puur het beeld dat mensen van je hebben? Of Waar kijk je daarnaar?
Ik vind parameters in het geval van merken en branding altijd een beetje lastig. Want ik vind dat moeilijk te meten in cijfers. Mm-hmm. Dus ik vind het meer gevoel, meer het wat ze zeggen. Wat is het beeld? Wat voor steekwoorden komen vaak terug? Is het overheersend positief of negatief? Dan hoop je natuurlijk positief. Parameters, daar ben ik sowieso nooit zo'n fan van.
Nee. En waar let jij op, Peter? Of als je het over een werkgeversmerk hebt, wat is dan belangrijk voor jou?
Mm-hmm. Nou ja, ik vind het wel mooi wat jij zegt. Gewoon het vragen, want jullie zijn natuurlijk inderdaad als HR dagelijks in contact met kandidaten. En ik vind het mooi dat jullie dat doen. We komen nog bij heel veel bedrijven waarbij dat helemaal niet zo is ingebakken in het proces. En waarbij ze bijvoorbeeld helemaal niet weten waarom mensen nou vertrekken. Mm-hmm. Dat is vaak helemaal niet zo structureel gemeten. Of in elk geval niet gevraagd. Hè? Mm-hmm. Dus er is nog best wel veel te winnen, denk ik. Ja, is jouw vraag of je dat nog beter meetbaar zou kunnen maken?
Of? Ja, of waar je dan op let, of hoe je dat in kaart brengt.
Mm-hmm. Nou ja, kijk, wat wij doen ook wel in de klant. We hebben vanmiddag toevallig voor jullie bedrijf zijn we bezig met een waardeset. Dus cultuurwaardes eigenlijk. Dus je weet, zijn die er bij Royal Haskoning? We zijn aan het kijken of we die kunnen ontwikkelen. En we willen eigenlijk die waardeset ook voorleggen nu aan mensen die net zijn binnengekomen. Dus van wat vind jij nou eigenlijk aantrekkelijk? Zou je bij een bedrijf werken die deze waardes wil naleven? Of als je het zo formuleert, is het dan aantrekkelijker? Dat is een hele praktische manier om gewoon gevoel te krijgen over, ben ik nou relevant en sluit ik aan op waar mijn doelgroep mee bezig is?
Ja.
En dat hoeft vaak helemaal niet zo moeilijk te zijn wat jij zegt. Nee. Jullie zijn al in gesprek of je organiseert. Nu organiseren wij wat gesprekken met mensen die net binnen zijn. Soms met mensen die aan het oriënteren zijn, zoals we toen bij NS gedaan hebben.
Ja.
Dat is heel leerzaam. Om inderdaad, wat jij zegt, de blik van buiten. Je kan het niet allemaal achter je bureau verzinnen.
Nee, de buitenwereld eigenlijk wat dat dus even naar binnen halen.
Haal je doelgroep naar binnen.
Ja, ja, en is dat nieuw voor HR? Want nou, ik merk het ook, ik kom ook wel eens bij Royal Haskoning binnen, maar ook bij andere bedrijven. Je merkt, en Peter zei het geloof ik ook al in de introductie, dit is het moment waarop HR en strategische marketing of marketing in elkaar gaan schuiven. Hoe ervaar jij dat in de praktijk? Want dat zijn ook twee andere afdelingen, misschien wel af en toe twee andere werelden.
Het zijn zeker twee andere werelden die ook lang niet altijd elkaar taal spreken. Want wat voor een marketeer soms heel logisch is, is voor iemand van HR een hele andere wereld en andersom. Dus dat loopt lang niet altijd vlekkeloos. Wat het voor mij weer heel leuk maakt, omdat ik als marketeer op de HR-afdeling zit. Is dat nieuw? Het is vrij nieuw. Mm-hmm. Vanuit origine zijn het natuurlijk toch wel twee hele losse afdelingen met twee hele andere doelen. En waar employer branding eigenlijk een nieuw vakgebied is, is dus die samenwerking daarmee ook heel nieuw. Mm-hmm. En vooral toen ik nog bij mijn vorige werk zat, dus bij veel verschillende bedrijven binnen kon kijken, merkte je ook dat die samenwerking overal anders was. En overal waren die rollen anders verdeeld. Nergens is het hetzelfde. Dus er is ook geen succesformule voor mijn gevoel, nog hoe dat goed samengaat. En ook wij zijn nog steeds zoekende bij Royal Haskoning DFV met hoe kunnen we dat nou optimaal maken? Want soms gaan er ook nog steeds marketing, communicatie-initiatieven langs mij heen. Waarvan ik, dat had ik op aan kunnen haken met mijn arbeidsmarktcommunicatie. En dat hebben zij waarschijnlijk vice versa ook. Als wij hier iets bedenken, dat zij er ook op aan kunnen haken. Dus het is heel nieuw. Het is heel uitdagend, maar uiteindelijk is het wel echt essentieel om het te laten slagen.
Ja.
Want waar wij de input kunnen leveren als HR en wij dus in contact zijn met die doelgroep, is HR vaak niet de ster in dat vervolgens ook nog in een mooi sausje gieten en daar iets van maken qua strategie. Dus je hebt elkaar echt hard nodig.
Ja, zeker. En kun je vanuit de praktijk een voorbeeld noemen waar het grootste verschil, de grootste gaps liggen?
Ik denk dat ons het EVP-traject waar jij bij betrokken bent ook wel gewoon een goed voorbeeld is. Daar hebben we natuurlijk met de HR-afdeling het voortraject heel veel gedaan. Intern onderzoek, extern onderzoek. Wat wil onze doelgroep nou? Waar zijn we goed in? En voor het gevoel was daar een kant-en-klaar pakketje. En daar moet marketing maar iets van gaan maken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet echt hoe een samenwerking werkt. Want dan doe je het alsnog niet echt samen. En daar is best wel lang geweest, oké, wat is een EVP nou eigenlijk? En mm-hmm. wat verstaan wij als HR onder een EVP? Wat verstaat de marketing- en communicatieafdeling daaronder? En daardoor duurt het soms wat langer. Maar daar merk je ook wel in dat we niet allemaal dezelfde taal spreken.
Nee.
En dat is echt wel, dat is de uitdaging bij dit soort dingen.
Ja, daarin zie je dat. Het het buzzwoord is gevallen. Het EVP. Daar gaan we het zeker zo even over hebben. Maar ik ben eerst nog even benieuwd. Peter, hoe zie jij dat bij andere klantenbedrijven waar je binnenkomt?
Samenwerking HR-marketing bedoel je? Ja. Nou ja, bij heel veel bedrijven is dat al helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dan gaan we met een merktraject aan de slag. En dan weten wij al van ja, hier is straks het medewerkersstuk een heel belangrijk onderdeel van. We gaan met merkwaardes aan de slag. En ongetwijfeld speelt hier ook een arbeidsmarktvraag. Maar in heel veel gevallen is het niet zo vanzelfsprekend dat HR aansluit. Sommige bedrijven wel. Maar bij sommige bedrijven is HR dan best nog wel een tactisch operationele functie. Mm. En dan zeggen wij ook van sluit alsjeblieft je HR-vertegenwoordiger aan in het projectteam. Want het gaat straks veel impact hebben.
Yeah.
En die gaat er een hele belangrijke rol in hebben. In het activeren van merkwaarde. In het tot leven brengen van het merk richting nieuw talent.
Yeah.
Daar is nog veel te winnen, denk ik.
Yeah.
En wat jij net zei, dan heb je ook nog wel dat het wordt gezien als je hebt een soort, net als merkpositionering soms wordt gezien als oké, we verzinnen iets en marketing maakt daar een sausje omheen. Dus een pakketje met een sausje eromheen. Het is een veel wezenlijke discussie die je samen hebt. En een veel wezenlijker onderzoekstraject en een pad van samen leren en snappen en formuleren. Het gaat eigenlijk gewoon over wat voor cultuur willen we zijn. Dat zijn hele wezenlijke vragen.
Ja.
En het gaat soms juist fout als het te veel een commercieel verhaaltje wordt. Want ja, dan match je het ook niet met de binnenkant. Nee. Dus het is een veel wezenlijke discussie. En dat is, dat is nog niet overal zo helder.
Nee.
Die samenwerking begint eigenlijk pas net. Is wel ontzettend interessant. En is denk ik heel veel kansen.
Ja, nou, en als ik jou zo hoor, ik zou bijna zeggen dat je het nog breder dan alleen HR en marketing moet trekken. Want je zegt, als het zo wezenlijk is voor wie je bent, dan gaat het dus eigenlijk ook over je innovatietak of over wie dan ook. Het is bijna bedrijfsbreed dat je daar een visie of idee over moet hebben. Want het gaat over wie je bent.
Het gaat denk ik eigenlijk over bedrijfsstrategie. En wie hebben we daar vanuit HR-perspectief straks voor nodig? Wat voor soort mensen hebben we nodig? Bepaalde nieuwe competenties die je wil aanhaken. Daar gaat het ook over inderdaad.
Ja.
En aan de klantenkant van wat voor proposities zijn dat dan? Hoe brengen we die over het voetlicht? En hoe positioneren wij onze dienstverlening? En wat voor soort manier van werken kunnen klanten met ons verwachten? Het is allemaal, grijpt allemaal in elkaar.
Ja, zeker. En ze toch weer dat merk centraal.
Ja.
Jij noemde het net al, de EVP, de Employee Value Proposition. Het is een beetje een buzzwoord, in ieder geval in de zin van de vraag ernaar is steeds groter. Binnen Brand Doctors merken wij dat ook. Ik geloof dat we vorig jaar daar geen één verzoek om hebben gehad en dit jaar een stuk of vijf. Dus daar is wel echt iets gaande. Esmee, we waren kort aan het voorbespreken en toen zei je al van ja, de definitie van een EVP heeft geen zin om die te googlen, want dan krijg je toch al 20 omschrijvingen. Maar kun je misschien omschrijven, jij hebt er veel mee gewerkt. Wat is een employee value proposition voor jou?
In mijn ogen is het een beetje de vertaalslag van dus je merk. Dus wie wil je zijn en wat beloof je aan de arbeidsmarkt? Dus als iemand bij jou komt werken, wat krijgt hij daarvoor terug?
Mm-hmm.
En dat zit hem bij elk bedrijf natuurlijk in hele andere dingen. Dus het is echt in mijn ogen je belofte die je maakt aan potentieel, maar ook je huidige talent.
Ja.
Want, wat we elke keer over hadden, het moet wel ook aansluiten bij wie je bent en wat je waar kan maken. Anders dan lopen ze weer net zo hard weg.
Mm-hmm.
Dus dat zou mijn definitie zijn. Maar ook die verandert misschien wel met de dag. Als je me morgen vraagt, is die weer anders.
Het is nog een ontwikkeling.
Precies.
En waarin verschilt het dan precies van een employer brand? Want dat zit daar best dicht op, als ik het zo hoor.
Ja, ik vind dat ook een hele dunne lijn wat daartussen zit. Wat is nou je employer brand? Wat is je EVP? Als ik hem simpel probeer uit te leggen, is je employer brand heb je ook niet altijd invloed op. Dat vind ik al meer, hoe word je gezien als werkgever? Mm-hmm. En wat is je imago? En met je EVP zou je daar invloed op uit kunnen oefenen. En met je employer branding activiteiten. Maar je employer brand is meer, hoe ziet de markt jou? En de EVP is, hoe wil jij gezien worden? En aan jou de taak eigenlijk om dat natuurlijk één op één te laten overeenkomen.
Ja. In ieder geval dat daar invloed op uit te oefenen.
Ja,
ik zie Peter knikken.
Ja, ik vind het wel een mooie uitleg inderdaad. Van je merkt wat je gewoon bent. Een optelsom van alle beelden die je uitstraalt en de percepties die mensen hebben. En een EVP daar zit ook een stuk ambitie in wat je wil zijn. En ja, daarop doordenkend wat jij zegt, misschien ook wel wat concreter. Dus wat eigenlijk net zoals bij merkpositionering, je hebt een overkoepelende merkbelofte, maar je hebt heel concrete klantproposities, misschien wel diensten die je verleent. En in dit geval heb je verschillende doelgroepen aan wie je een bepaald pakket kan bieden. De data scientists, die hebben weer andere. In dat pakket zitten weer andere dingen dan voor de ingenieurs zitten misschien. Of voor het ondersteunende personeel. Maar er zijn ook een aantal dingen in dat pakket die overlappen. En dat is de cultuur waar je werkt en ontwikkelmogelijkheden. Mm-hmm. En de manier waarop we werken met elkaar. En hoe leiderschap is georganiseerd. Dat zijn dingen die, ja, die weer door al die EVP's heen lopen.
Ja.
Nou, ik denk dat je over, je had het al over een EVP statement. Een soort overkoepelend statement. En dat kan je weer verbijzonderen naar verschillende doelgroepen.
Ja, want als ik nou nu aan het luisteren ben en ik denk, oh ja, zo'n EVP-statement of een EVP, daar wil ik aan werken. Hoe maak ik er een? Waar begin ik?
De basis is altijd weten wat je externe doelgroep wil. Dus weten wat zoeken mensen nou eigenlijk als ze een nieuwe baan willen. Maar vervolgens ook wel kijken intern, als ze weten wat belangrijk is. Hoe vinden onze huidige medewerkers dat we het daarop doen? Mm-hmm. Dus de externe arbeidsmarkt kan ontwikkelingsmogelijkheden super belangrijk vinden. Maar als intern wordt gezegd, doen we niet zo best op. Dan moet je dat niet heel erg groot in de etalage gaan zetten. Want dan ben je niet meer geloofwaardig en niet meer authentiek. Mm-hmm. En dan ben je, nou, zoals ik het altijd noem, aan het werven met de achterdeur open. Dan ben je dus die mensen aan het binnenhalen die weer heel hard weglopen. Plus dan gaan ook je huidige medewerkers denken, klinkt niet heel geloofwaardig.
Nee.
Dan gaan ze gaan kijken naar de concurrent.
Ja, dus het moet echt authentiek zijn.
Weet je moet intern kijken, extern kijken. Plus, in het liefste geval heb je EVP ook nog een beetje onderscheidend. Dus moet je ook nog kijken, wat roept je concurrent eigenlijk? Want als jij weer precies hetzelfde gaat roepen, ja, waarom zouden ze dan voor jou kiezen?
Ja.
Dus het zijn eigenlijk de drie takken waar jij moet kijken. Intern, je doelgroep, extern en je concurrent. Dat zijn eigenlijk de standaard drie marketingdingen eigenlijk wel waar je altijd naar kijkt in mijn ogen.
Ja.
Maar dat moeten we dus ook op werkgeversmerk gaan doen.
Ja, het klinkt wel echt als een propositie. Dus wat dat betreft.
Het is bijna echt marketing.
Ja, je zou het bijna zeggen. En uit wat voor elementen bestaat dat? Of verschilt dat nog wel eens?
Ik denk dat je altijd een paar basic elementen wel kan noemen die in bijna elke EVP wil terugkomen. Er wordt bijna altijd iets geroepen over je organisatiecultuur. En die wordt natuurlijk dan aangepast naar hoe is die organisatiecultuur bij dat bedrijf. Maar dat is iets wat gewoon over het algemeen ook heel belangrijk wordt gevonden. Ontwikkelingsmogelijkheden kan je naar kijken. Want ja, iedereen wil ook in zijn baan blijven groeien. Niemand wil stilstaan en over 50 jaar nog steeds zijn waar die ooit begon. Dus hoe faciliteer je daar in ons bedrijf zijnde? Overkoepelende missie. Dus de bijdrage aan het grotere geheel. Wat doe je eigenlijk? Ja, heeft je werk wezenlijk nut?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook voor heel veel mensen is dat heel belangrijk. Dus er zijn wel wat vaste elementen die je eigenlijk altijd kan terugvinden. Maar het is natuurlijk wel, je moet daar altijd in je eigen taal blijven spreken. Je moet dan wel het eigen maken.
Ja.
Je kan niet alleen maar roepen, wij hebben zo'n leuke cultuur. Dat moet je ook bewijzen en proofpoints voor laten zien. Want iedereen kan dat zeggen.
Ja, wat die leuke cultuur dan precies inhoudt.
Ja.
Denk jij dat purpose, missie, dat belangrijker is geworden? Of is het juist nu weer minder belangrijk? Omdat mensen toch kunnen kiezen?
Ik vind hem heel lastig. Want over het algemeen heb ik het idee dat het belangrijk wordt gevonden. Maar voor sommige mensen ook totaal weer niet. Ik merk dat de jonge generatie het heel leuk vindt om bij te dragen aan bijvoorbeeld projecten die echt iets bijdragen. Mm-hmm. Maar dat voor heel veel mensen het bijvoorbeeld ook nog steeds gewoon heel erg zit in de technische dingen van een project en in de technieken waar ze mee werken. Mm-hmm. En ik wil ook geen wartaal aangestaan, want ik weet alle technische termen niet, maar dat het echt in de uitdaging zit.
Mm-hmm.
Dus voor sommigen wordt het veel belangrijker. Ik kan me voorstellen dat misschien in andere branches het ook belangrijk is. Maar het zit bij ons ook nog steeds voor een groot deel gewoon in de gave projecten waar je aan werkt.
Ja. Dat blijft natuurlijk ook een grote drijfveer voor heel veel mensen. Maar ik hoorde wel dat, bijvoorbeeld, we hebben gewerkt voor de Volksbank. En die hebben verschillende merken, SNS, ASN. ASN is natuurlijk hun meest duurzame label. Zij zeiden dat zij hadden gemerkt dat ze voor ASN makkelijker aan IT'ers konden komen dan voor SNS.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk eigenlijk hetzelfde bedrijf is, met dezelfde waarden. Maar dat toch de uitstraling van, dan draag ik, heb ik ook een technische uitdaging. En dan draag ik ook nog iets bij aan, ja, aan een groter maatschappelijk doel.
Ja, het is denk ik altijd een combinatie van beide. Want als jij bij bedrijf A een hele gave toonaangevende brug mag ontwerpen, en bij bedrijf B mag je hetzelfde doen, maar dan op een zo duurzaam mogelijke manier. Ja, dan ga je toch voor bedrijf B.
Ja.
Dus het is denk ik altijd een combinatie van beide.
Plus, ja. Een belangrijke plus.
Ja, en tegelijkertijd, ik, het voorbeeld wat jij noemt, dan is waarschijnlijk het aanbod, zowel qua functieomschrijving als wellicht de arbeidsvoorwaarden, redelijk gelijk. En dan kan ik me voorstellen dat purpose heel belangrijk is. Maar als ik dan kijk, en dat is dan geen, dat is dan een voorbeeld meer vanuit de van de positionering en propositie richting klanten toe. Wat we ook vaak bijvoorbeeld in de mobiliteitssector hebben gemerkt, is dat duurzaamheid heel belangrijk is. Maar uiteindelijk kies je voor een mobiliteitsoplossing eerst voor een soort directe benefit als gebruiker. Ja. En die plaatsen dan altijd, je gaat niet een auto kopen die super duurzaam is, maar die je niet kunt betalen. Want dan gaat het gewoon niet werken. Net zoals met een, kan me ook heel goed voorstellen, als je aan het begin van je carrière staat, je wil in eerste instantie een baan die bij je past en waar je veel van leert, waar op je plek bent. En dan pas kijk je naar hogere niveaus, zodat wel steeds belangrijk wordt.
Ja, duurzaamheid is meer de leuke extra. Als je een keuze hebt tussen twee banen en de een is duurzaam, de ander niet, dan ga je voor duurzaamheid. Maar is bij de ene je uitdaging veel groter, je groeiperspectief, kan ik me ook heel goed voorstellen dat je die afweging gaat maken. Dus het is altijd dat totaalpakketje. Daardoor kan je EVP ook nooit gestoeld zijn op één element waar je heel erg de nadruk op legt.
Nee.
Want je wint het niet op één element.
Ja.
En ik denk wel dat bijdrage aan een groter geheel, hè, duurzaamheid of gewoon maatschappelijke relevantie hebben, iets meer dan alleen maar geld verdienen. Ik denk wel dat ook bij medewerkers, en het is altijd een trade-off wat jij zegt, maar ik denk wel dat het de lange termijn ontwikkeling is. En dat zie je ook in dat, en dan maken we even de brug naar de consumentenkant. Als je over die afgelopen 10 jaar consumentenonderzoek, is het een steeds groter thema.
Yeah.
En praten mensen er steeds meer over. En is het nog steeds een worsteling, want biologisch kip is veel duurder. Dus het is een trade-off, maar je voelt dan, het is steeds meer top of mind. Mensen zijn er steeds meer mee bezig. Yeah. En dat zal ook aan de employer brand, aan de employerkant zo zijn, denk ik.
Ja.
Het is een afweging, maar het wordt wel op de lange termijn steeds wat belangrijker.
Ja, zeker. Nou, en ik kan me ook voorstellen, mensen worden daar, wat jij ook zegt, steeds kritischer op. Voor een ander traject sprak ik medewerkers en een aantal daarvan die vonden duurzaamheid echt heel belangrijk. En die keken dus ook helemaal niet meer naar de corporate story, want die dachten, ja, Die snap ik wel. Maar die keek dus echt heel strikt naar bedrijfsvoering, naar projecten. En die leggen daar op alle slakken zout. Omdat ze het echt heel belangrijk vinden. En die shift zie je ook ergens maken. Dus het gaat niet alleen over, denk in de eerste instantie, waar je voor staat, wat dat voor jou betekent. Maar ik denk als je het hebt over de kritische shift die jij gaan ziet in de consumententak, dat je ook bij werknemers ziet dat er steeds meer mensen steeds kritischer gaan kijken naar het aanbod.
Je bedoelt dat het dan ook wat jij ook zei, steeds meer gaat over het waarmaken.
Ja.
Dus ook als je daar een statement, daar kom je ook niet meer weg met window dressing of greenwashing, hoe je het wil noemen. Mensen worden steeds kritischer in de zin van, maar waarom doen jullie dan in dat land nog wel een project waarvan we weten dat er druk zit op, etnische gelijkheid, noem maar wat.
Ja, het moet echt heel dicht bij jezelf zitten. En je moet het waar kunnen maken. En het wordt daarmee ook wel steeds, waar we het in het begin over hadden, ook een stukje menselijker.
Mm-hmm.
Het is echt minder een verhaal en meer echt wie je bent en wat je doet.
Ja, dat zit in je DNA van je bedrijf.
Mooi. Ik ben benieuwd als er zijn. Ja, we hebben het uitgebreid gehad over alle uitdagingen op de arbeidsmarkt. Als je nu de employer of choice wil worden, omdat je net zoals bij jullie maar 4 geschikte kandidaten per vacature hebt en je wilt toch die voorkeurspositie hebben. Wat is de gouden tip? Waar moet je beginnen?
Wist ik die gouden tip maar.
Of is er iets wat je moet laten?
Ja, dat is wel een beetje een million dollar question. Ja. Ik denk dat het echt een optelsom is. En dat het heel erg gaat over ook als bedrijf de tijdgeest aanvoelen. Ik zie nog zoveel bedrijven die nog vanuit een soort oud management denken, bijvoorbeeld over merkwaardes denken. Maar als je mensen van nu aan wil spreken, moet je ook echt een andere taal gaan spreken. En dan moet het bijvoorbeeld gaan in je merkwaarde over, niet alleen maar over sociale veiligheid, maar ook over en dat klinkt dan misschien heel soft, maar over kwetsbaarheid, over jezelf kunnen zijn op het werk. En dat is een taal die directies die al wat langer in het zadel zitten best moeilijk vinden. En echt mensen de ruimte geven of een cultuur waar je fouten mag maken. Dat is voor heel veel bedrijven nog wel een grote stap om dat aan te voelen. En daar hebben start-ups wel een voorsprong. Die starten gewoon met nul. En dat zijn jonge mensen. En die creëren een cultuur. En dan gaat het dus ook niet. Ik zag een quote op LinkedIn voorbij komen. Dan gaat het ook niet over of ze pingpongtafels hebben. Maar of leidinggevende het goede voorbeeld geven.
Ja.
In de zin van dat zij dus ook gewoon bellen en zeggen: ik zeg mijn vergadering af, want mijn kind is ziek.
Ja.
En daar gaat het anno nu over. Dat je voelt van: ik kan ook als mens gewoon mezelf zijn. En ik heb hier een directie die ruimte ook geeft.
Ja.
En dan natuurlijk moet je nog steeds met z'n allen performen en fantastische engineering prestaties leveren. Maar het gaat ook over die hele zachte kant en dat aanvoelen. En dat is best een zoektocht. Maar dan moet je wederom je oor te luisteren leggen bij je doelgroep, denk ik.
Ja, een mooie rode draad.
Ja, en ik denk dat je het veel meer een probleem van iedereen moet maken. Het wordt vaak nog gezien als een probleem van recruitment of HR. We kunnen de mensen niet vinden, dus jullie doen je werk niet goed genoeg. Maar het is een probleem van iedereen. Uiteindelijk heeft de medewerker op de vloer er het grootste nadeel van als we het niet kunnen vinden. Mm-hmm. Want die moeten 3 keer zo hard werken om het te kunnen doen.
Ja.
En dan heb je weer die work-life balance die niet helemaal oké is. Dus als je het probleem van iedereen maakt en iedereen er bewust van maakt, dan gaan ook iedereen's voelspriet uit. En hoort hij dan dat op een verjaardag dat Klaas op zoek is naar een nieuwe baan, dan weet hij: hey, bij ons zoeken wij nog wat soort mensen.
Mm-hmm.
Terwijl als je dat niet bespreekbaar maakt en niet je medewerkers meeneemt, dan blijft het een beetje het probleem van, nou, bij ons de corporate afdeling, die het maar op moeten lossen.
We moeten harder op die recruitmentknop duwen.
Ja.
Nee, we moeten een aantrekkelijke cultuur bouwen met z'n allen, waar iedereen zich lekker voelt.
Ja.
Zodat mensen blijven en mensen ambassadeurs worden.
Ja.
Je moet hier ook komen werken. Super gaaf. Dat is eigenlijk wat je wil.
Ja. Precies. Dus je moet het veel meer als organisatie aan gaan pakken, als alleen maar als HR.
Ja.
En dat is denk ik waar heel veel bedrijven een grote stap kunnen maken.
Ja.
Het is een probleem van iedereen en de oplossing ligt ook bij het geheel.
Ja. Ja, dus het veel breder trekken, eigenlijk veel meer in een holistisch perspectief aannemen. En wat jij ook heel goed zegt, Peter, luisteren. Naar binnen, naar buiten. Mm-hmm. Wie zijn we? Wat is ons verhaal? Wat vinden mensen belangrijk? En hoe brengen we dat samen? En dat ook als gezamenlijke uitdaging, als gezamenlijke uitdaging samen aangaan. Ik vind het een prachtig advies. En het lijkt me meteen een mooie afsluiting van deze podcast. Dus ik wil jullie bedanken voor het delen van al jullie kennis en ervaringen. Ik heb genoten van dit gesprek en ik heb veel geleerd. En ook natuurlijk luisteraar bedankt, want daar zijn we hartstikke blij mee. En is er nou een thema of onderwerp dat je graag terug hoort of zelf een keer aan wilt sluiten? Lijkt mij hartstikke leuk, dus laat het zeker weten. Je bent van harte welkom in ons nog steeds een beetje nieuwe kantoor in Utrecht. En dan hoor ik je graag. Dankjewel.